Broers en zus, willen we samen weer de brief van Jacobus openen. We zijn gekomen bij hoofdstuk 2. De vorige maal moest ik wat grondwerk verrichten om u een aantal dingen te kunnen laten zien, om ja, meer voeling met deze brief te krijgen. En deze week ga ik dat opnieuw moeten doen, maar ik hoop dat het ons samen verrijkt om de dingen te zien zoals de Heer Jezus ziet, zoals de Heer God ze ziet. Want dat is wat dat mij vooral enorm aanspreekt in deze brief. We zijn gekomen in het tweede hoofdstuk en ik wil de eerste 13 versen opnieuw met u lezen. Dit zegt Gods woord. Mijn broeders en zusters, betoon geen partijdigheid terwijl u het geloof van onze Heer Jezus Christus de heerlijkheid vasthoudt. Want als er in uw synagoge een man binnenkomt met een gouden ring en schitterende kleding, en er komt ook een arme binnen in haveloze vuile kleding, en u kijkt op tegen hem die de schitterende kleding draagt en zegt, gaat u daar staan of gaat u hier op een goede plaats zitten? En tot de arme zegt u, gaat u hier onder aan mijn voetbank zitten? Hebt u dan niet bij uzelf onderscheid gemaakt en bent rechters met boze overleggingen geworden? Hoort, mijn geliefde broeders en zusters, heeft God niet de armen in de ogen van de wereld uitverkoren om rijk te zijn in het geloof, een erfgenamen van het koninkrijk dat hij beloofd heeft aan hen die hem liefhebben? U echter hebt de armen oneer aangedaan. Zijn het niet de rijken die u onderdrukken en die u voor rechtbanken slepen? Zijn zij het niet die de uitnemende naam die over u aangeroepen is lasteren? Als u dan de koninklijke wet volbrengt naar de schrift, u zult uw naaste lief hebben als uzelf, dan doet u goed. Maar als u de persoon aanziet, doet u zonde en wordt door de wet aan de kaak gesteld als overtreders. Want wie de hele wet houdt, maar in één gebod struikelt, is schuldig geworden aan allen. Want gij die gezegd heeft, u zult geen overspel plegen, heeft ook gezegd, u zult niet doden. Als u nu geen overspel pleegt, maar wel dood, dan bent u een overtreder van de wet geworden. Spreekt zo en doet zoals zij die door de wet van de vrijheid geoordeeld zullen worden. Want het oordeel zal onbarmhartig zijn over hem die geen barmhartigheid gedaan heeft. Barmhartigheid roemt tegen het oordeel. Tot zover Gods woord. Ik weet niet, maar wie dan ondertussen al de moeite gedaan heeft om de brief eens volledig door te nemen, wat dat trouwens geen overbodige luxe is, gezien het feit dat we nog wel een hele tijd gaan bij stilstaan, wel, die zal ongetwijfeld gemerkt hebben dat Jacobus het nog wel vaker in deze brief over de rijken versus de armen gaat hebben. En ook hier voel ik mij persoonlijk genoodzaakt om weer wat grondwerk te verrichten. Willen we Jacobus goed kunnen volgen in wat hij precies bedoelt aan te geven? Want ogenschijnlijk lijkt het dat Jacobus de samenleving precies verdeeld ziet in rijken en armen. Maar de rijken in Jacobus' dagen, dat was een zeer kleine elite, die vaak extreem rijk grote grondbezitters waren. Slechts te vergelijken in onze dagen met multimiljonairs en miljardairs. Terwijl de armen niet de overgrote meerderheid van de mensen betrof. De overgrote meerderheid van de mensen waren boeren of ambachtslui die een redelijke zekerheid van bestaan kenden en zichzelf konden voorzien in de basisbehoeften van het leven. Natuurlijk, naar onze hedendaagse westerse levensstandaard zouden die mensen wel degelijk als arm beschouwd worden, maar naar de levensstandaard van de oudheid was dit de normaal, om het zo te zeggen. De armen, dat waren zij die geen enkele economische zekerheid hadden. Ze waren niet in staat om te overleven, tenzij dat ze gingen bedelen, de criminaliteit indoken of zichzelf verkochten als slaven. En dat zijn in onze dagen de allerarmsten. Zoals bijvoorbeeld de ouders en de kinderen die Manos opvangt in Kathmandu. Of, om een andere situatie te noemen, de straatkinderen van Buenos Aires in Brazilië. En daarnaast ook de mensen die economisch kwetsbaar waren, die door gezondheidsproblemen, de mislukte oogst of verhoogde belastingen zich ineens onder die armen konden bevinden, die werden ook vaak tot de armen gerekend. Maar de overgrote meerderheid, broeders en zusters, in de samenleving We waren niet rijk, maar waren ook niet arm. En ik wil u daarop wijzen, omdat wanneer Jacobus hier het heeft over rijken en armen, dan heeft hij het hier over andere mensen, want hij beschouwt de overgrote meerderheid van zijn lezerspubliek niet als arm. Dat blijkt uit de rest van de brief, kan er niet uiteen, maar het is wel belangrijk om dat te zien. Rijk en arm zijn voor Jacobus twee uiterste extremen in de samenleving. Dus, wanneer we hier Jacobus zijn voorbeeldsituatie goed willen overdenken, dan moeten we die situatie wel gaan beschouwen zoals de Heer Jezus eveneens twee uiterste extremen schildert in Lucas hoofdstuk 16 in de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. De rijke man daar is steenrijk, je leeft als een koning. En Lazarus is doodarm, je is veroordeeld tot de bedelstaf, zien we daar. Dus let ook wel, en dat wil ik er toch meteen bij zeggen, dat wordt straks ook duidelijk, de welgestelde persoon die die samenkomst hier binnenkomt, wordt geen rijke genoemd in die voorbeeldsituatie. Dat is wel belangrijk. Maar het tweede punt hier is dat die armen, die ja, geen status of invloed hebben, door Jacobus, zoals we dat al zagen in hoofdstuk 1, vers 9, de geringe worden genoemd. Weet je nog? Nu, deze aanduiding, geringe, verwijst niet enkel naar hun sociale status, dat armen gering zijn in de ogen van de wereld. Nee, het verwijst evenzeer, en dat is niet onbelangrijk, naar hun bescheiden houding. De geringen in de Bijbel zijn zij van wie dat een zelfbeeld en overeenstemming is met een onbelangrijkheid, gezien een laagste plaats in de samenleving. En in Jacobus' dagen werden die geringen algemeen veracht. Hun nederige houding werd door de sociaal hoger geplaatsten als ongepast beschouwd. Ja, ik weet niet of jij dat weet, maar nederigheid en onderdanigheid in de Grieks-Romeinse cultuur is er absoluut geen deugd, die mensen, absoluut niet. Maar in Gods ogen, en nu komt het, wordt de nederigheid van de armen juist als voorbeeld gezien. En wordt die bescheiden houding eveneens zwaar aanbevolen bij de rijken? Zo hebben we toch overdacht, weet je nog, 1 vers 9, laat de geringe broeder echter roemen in zijn verhoging en de rijke in zijn geringheid, zie je? Met andere woorden, vrienden, iedere gelovige moet niet alleen de nederige houding van de armen jegens God aannemen, maar ook de bescheiden houding van de armen die de ander voornamer achten dan zichzelf. Ik heb bewust zo geformuleerd, omdat in uw oren zou klinken. Je kent het wel uit Paulus zijn brieven. Rijk en arm en hun status in de ogen van de wereld, met de daarbij horende houding, die staan beide vrienden doorheen de Bijbel model voor een houding die ofwel door God gerechtvaardigd wordt of geoordeeld zal worden. De armen, die niets hebben om op te vertrouwen dan God alleen, die modelleren, om het zo te zeggen, het oprechte geloofsvertrouwen in God en de onderwerping aan zijn wil, die God van bij het begin eigenlijk van ieder mens verwacht. De rijken daarentegen, ja, zijn arrogant. Ze beroemen zich voor God in de overtuiging dat zij hun leven onder controle hebben en volledig autonoom en zelfredzaam zijn, terwijl dat ze in hun relatie ook tot de naaste arrogant zijn en zichzelf, omwille van hun status en de privileges die ze zich toe-eigenen, hun macht misbruiken om de armen uit te buiten en te onderdrukken. Met andere woorden, rijk en arm zijn vaak een rolmodel voor de twee wegen in de schrift. Zekerlijk in wijsheidsboeken, daarom heb ik ook erop gewezen in het begin, dat je dit moet lezen als een wijsheidstekst, maar dat rijk en arm eigenlijk model staan voor de twee wegen in de schrift. En zo moeten we beiden in de brief van Jacobus leren begrijpen. Ik dacht dat dat toch wel niet onbelangrijk was om dat zo te leren zien. Nu, een derde punt is dat armoede in onze dagen, en dat vond ik toch ook wel belangrijk, een relatief begrip is dat enorm verschillend kan zijn van samenleving tot samenleving. Iemand die als arm wordt beschouwd in onze samenleving is arm, omdat zijn levenscondities vergeleken worden met de meerderheid rondom hem en hij kennelijk aanzienlijke minder levenscondities heeft. Om je een voorbeeld te geven, iemand die nog niet eens de middelen heeft in onze dagen hier om op vakantie te gaan, die wordt tegenwoordig al als arm beschouwd. En dat vertroebelt ons beeld. De armen in de oudheid zijn arm omwille van een gebrek aan zekerheid wat de dagelijkse levensbehoeftes betreft. Voedsel, kleding en onderdak. En je zult ook weer Paulus' woorden herinneren. Hebben wij kleding en voedsel en onderdak, dan zullen wij daarmee... Voilà, dus begrijp je? Het is alleen wanneer we armoede zo gaan leren zien, als een dringende behoefte en een wanhopige nood, dat je ook Gods kijk en zijn houding ten aanzien van de armen in de Bijbel echt kan gaan begrijpen. En waarom stel ik dat zo? Wel, kijk, armoede legt in zekere zin de waarheid van de toestand van de mens bloot die nood heeft aan God. Verdrijft die illusie die de rijkdom zo vaak aanmoedigt, namelijk de illusie dat men God niet nodig heeft. Zonder God kan je ook volkomen zelfvoorzienend en veilig zijn. Dat is de illusie die rijkdom wekt. Maar de armen in de Bijbel zijn zij van wie hun materiële toestand hen in staat stelt om veel duidelijker dan wie ook de menselijke noodzaak in te zien om volledig op God te gaan vertrouwen. En, vrienden, het is in die zin dat de armen begrepen worden als een modelvoorbeeld wat hun geloof betreft. En om die reden is de neiging van de rijken om armen te negeren niet enkel een moreel gedragsprobleem, maar bovenal een geloofsprobleem. Waar Jacobus nu zwaar de vinger op gaat leggen. Ik wil hernemen vers 1. Mijn broeders en zusters, betoon geen partijdigheid terwijl u het geloof van onze Heer Jezus Christus de heerlijkheid vasthoudt. Want als er in uw synagoge een man binnenkomt met een gouden ring, een schitterende kleding, en er komt ook een arme binnen in haveloze vuile kleding, en u kijkt op tegen hem die de schitterende kleding draagt en zegt, gaat u daar staan of gaat u hier op een goede plaats zitten? En tot de arme zegt u, gaat u hier onderaan mijn voetbank zitten? Hebt u dan niet bij jezelf onderscheid gemaakt en bent de rechters met boze overleggingen geworden? Om het even wat dichter bij huis te brengen, Jacobus die beschreef hier een voorbeeldsituatie waarin dan een bezoeker met veel bling-bling en een luxueus, peperduur maatpak de samenkomst hier binnenkomt. En waar een arme man, die maar één setje grijs gedragen kleding heeft, eveneens de samenkomst bezoekt. En louter en alleen op grond van uiterlijk wordt er een snel oordeel gevormd en krijgt die gelikte man een voorkeursbehandeling. En bijna op kruiperige wijze wordt hem ogenblikkelijk de beste plaats in de samenkomst aangeboden. En ook tot de armen is men niet traag om te spreken. Hè? Zoals Jacobus echter aanbeveelt, traag tot spreken? Nee. Maar heeft men haastig een oordeel geveld en besloten dat de beste plaats voor hem onderaan de voetbank van de spreker in de samenkomst is. Ik zeg bewust zo, want dat is een ongelooflijke belediging. Als je weet wie dat er onderaan Jezus voetbank gevonden wordt. Jullie weten allemaal op Psalm 110. De al de vijanden van de Heer Jezus onderaan zijn voetbank zullen onderworpen worden. Het is de plaats van onderwerping en vernedering, mensen. Dat is wat hier gebeurt. Dus, wat de geloofsgemeenschap bijeengekomen is om God te aanbidden, heeft de geloofsgemeenschap zich achter Gods plaats van rechter toegeëigend om te oordelen. En dat de boze neiging die de natuurlijke mens typeert, beslist om hem in onderdanigheid te dienen van wie dat er het meest te profiteren valt. Bevlekt door de normen van de wereld, wordt in dit samenzijn rond de Heer Jezus de geringe en de aanzienlijke niet behandeld als beelddragers van God, maar naar hun oneven sociale status de bijhorende eer gegeven, zoals de wereld hen eert. En bijgevolg wordt in een arme bezoeker hier, evenals in de ogen van de wereld, zonder enige erbarming als een gezichtsloze nietsnut beschouwd. En voor Jacobus is dat een tragedie. Spreuken 14 vers 21 zegt, wie zijn naaste veracht, zondigt, maar welzalig is hij die zich over de ellendigen ontfermt. Of dat beiden hier, die beide bezoekers, al dan niet christen zijn, maar dat er heel veel debat over is, gaat u allemaal besparen. Dat doet hier niks ter zake. Het gaat er hem hier ook niet om dat hij een aanzienlijke opzichtig uitgedost zou zijn of met te veel respect behandeld wordt, maar dat de geringe volkomen respectloos en met de grootste minachting behandeld wordt. Dat is het probleem hier. De attitude van de kerk ten aanzien van rijk en arm is hier identiek aan de houding van Jan met de pet naar de sociale normen van die tijd. En dat is een terugkerend probleem doorheen de geschiedenismensen van de hele kerk. Nu, misschien voelen we ons nu meteen aangesproken, nee, omdat Jacobus' voorbeeld in onze ogen, kan ik mij zo voorstellen, behoorlijk extreem lijkt. Hè? We maken geen illusies. Onderscheid maken tussen mensen, dat is veel dichterbij dan dat je denkt. Vriendjespolitiek, discriminatie en partijdigheid, dat kent vele gezichten in de kerk. Ook in Vlaanderen. Wij zijn hier, en zo zeggen we het zo vaak, ik toch, een zootje ongeregeld. Maar één familie van broers en zusters, die allen door éénzelfde hemelse vader verwekt zijn. Maar is dat ook zo in de praktijk? Zijn we onpartijdig als het gaat om onze eigen natuurlijke familie ten aanzien van hen die slechts familie geworden zijn in de Heer Jezus Christus? Ik denk dat het wel een belangrijke vraag is om daar eens over na te denken. Behandelen we ieder broer of zus op dezelfde wijze als onze vrienden, waar we het best mee opschieten in de gemeente? Hebben we aandacht voor iedereen hier binnen Gods familie, of zijn we er selectief? Een ander voorbeeld, ook hier hoor je soms dat er wel eens gezegd wordt en met de vinger gewezen wordt dat iemand voor of tegen iemand is. Maar de vraag die zich stelt, wie maakt zij dan schuldig aan partijdigheid? De persoon die met de vinger gewezen wordt? Of de persoon die met de vinger wijst? Denk daar maar eens goed over na, vrienden. Wil ik maar aangeven, het is veel dichterbij dan dat je denkt. En het algemene punt is hier, zoals vers 1 aangeeft, en dat ik de vorige maal volledig heb uitgewerkt, dat er binnen de geloofsovertuiging dat de Heer Jezus volstaat en ons heeft voorgeleefd, dat er daar absoluut geen plaats is voor het sociale onderscheid dat overal in de wereld gangbaar is. Als we zijn zijde gekozen hebben, vasthouden aan het geloof dat hij volstaat, is het onmogelijk om mensen nog langer naar de normen en de waarden van deze wereld te beoordelen en te behandelen. En zolang er naar de persoon al snel een oordeel gevormd wordt, onderscheid gemaakt wordt, laat dat zien, zegt Jacobus, dat we bevlekt zijn door de wereld. Het alles bepalende liefdegebod tot de naaste vereist, vrienden, dat we alle mensen gelijkwaardig als Gods beelddragers behandelen en dus onpartijdig zijn. En er is maar één iemand ten aanzien van wie we volkomen partijdig mogen zijn. En dat is de Heer Jezus natuurlijk. En in plaats van snel te zijn om een oordeel uit te spreken, roept Jacobus ons nu echter op om snel te zijn om te horen. Hoort, mijn geliefde broeders en zusters, zegt hij. Hoort, geliefden. En vervolgens gaat hij zijn ernstige vermaning ondersteunen door ons aan te tonen dat partijdigheid volledig in strijd is met Gods karakter en handelswijze. Vers 5. Hoort, mijn geliefde broeders en zusters. Heeft God niet de armen in de ogen van de wereld uitverkoren om rijk te zijn in het geloof en erfgenamen van het koninkrijk dat hij beloofd heeft aan hen die hem liefhebben? Denk dat iedereen van ons weet dat de Bijbel zegt dat er bij God geen aanziens des persoons gevonden wordt. En toch lezen we hier dat God de armen in de ogen van de wereld uitverkoren heeft. Laat Gods keuze voor de armen nu niet precies zien dat hij helemaal niet partijdig is? Hoe valt dat hier nu in Gods naam met elkaar te rijmen? Dat was toch iets waar ik serieus moet over nadenken. Wel, als eerste is het toch wel belangrijk, mens, dat we Jacobus zijn uitspraak hier zien in de context. Ten slotte gaat het hier om een argumentatie tegen partijdigheid, want, zoals we gezien hebben, door de rijken te bevoordelen en de hoop er beter van te worden en de armen te verachten, behandelt Jacobus lezerspubliek niet alle mensen als evenwaardig, zoals de koninklijke wet vereist. En om zijn argumentatie goed te kunnen begrijpen, is het wederom zo noodzakelijk om die duidelijke parallel te zien tussen wij, die deel hebben gekregen aan het nieuw verbond, en onze voorouders van de Exodus generatie en hun kinderen. En daarom moet ik je weer meenemen naar een boek van Mozes, Deuteronomium, hoofdstuk 10. Dat is wel een belangrijk stuk, dus wie zijn bijbeltje bij heeft, kan dat best maar opslaan, om het goed te kunnen volgen. Deuteronomium, hoofdstuk 10, Vers 14 tot en met vers 19 is het gedeelte. En daar zegt Mozes het volgende, Deuteronomium hoofdstuk 10, vers 14. Zie, van Jahweh, uw God, is de hemel, ja, de allerhoogste hemel, de aarde en alles wat erop is. Maar alleen voor uw vaderen heeft Jahweh liefde opgevat om hen lief te hebben. En hij heeft hun nageslacht na hen, u, uit al de volken verkozen, zoals het heden ten dagen nog is. Besnijd de voorheid van uw hart en wees niet langer halstarrig. Want Jahweh, uw God, is de God der goden en de Heere der heren, die grote, machtige en ontzagwekkende God. En nu komt het, die niet partijdig is en geen geschenk in ontvangst neemt, die recht verschaft aan de wees en de weduwe, die de vreemdeling lief heeft door hem brood en kleding te geven. Daarom moet u de vreemdeling lief hebben, want u bent zelf vreemdelingen geweest in het land Egypte. En ik wil hier als eerst uw aandacht vestigen op vers 17 en vers 18. En dan kan je zien dat Gods bijzondere zorg voor de armen gezien wordt als onderdeel vormende van zijn onpartijdigheid. Heb je erop gelet? Dat is heel bijzonder. Want, Jahweh, uw God is de God der goden en de Heer der heren, kort even af, die niet partijdig is en geen geschenk in ontvangst neemt, die recht verschaft aan de wees en de weduwe, die de vreemdeling lief heeft door hem brood en kleding te geven. Dus zie je, dat ligt vervat in zijn onpartijdigheid. Dat maakt het nog te moeilijker op het eerste zicht. Maar, lieve vrienden, doorheen de Bijbel is Gods vaderlijke zorg voor de armen altijd zeer nauw verbonden met recht doen geschieden. Hij verzekert het recht van hen die het ontzegd wordt door de machtigen, door de rijken die van hen profiteren. Met andere woorden, het is juist omdat God onpartijdig is, dat hij genoodzaakt is, om jegens die armen actie te ondernemen en recht te doen. En ik moet er hier meteen bij zeggen, om alle misverstanden te vermijden, dat doorheen Israëls geschriften en ook hier in de Jacobusbrief, armoede niet gezien wordt als een ongelukkig lot dat iemand te beurt gevallen is, maar gezien wordt als hen die door de rijken onrechtvaardig behandeld worden. En daarom, staan we toen even heel kort te switchen, kom straks terug naar de Jacobusbrief. Dat is trouwens de reden, vrienden, waarom de Jacobus hier die confronterende vraag stelt. Zijn het niet de rijken die u onderdrukken en die u voor de rechtbank slepen? Misschien denk je ook weer zo, so what, wat ben ik dan mee? Wel, Jacobus wil ons laten inzien, mensen, dat wij, die helemaal niet arm zijn, door de onrechtvaardige praktijken van de wereld met haar normen en waarden, precies aan dezelfde kant staan als de armen die er het slachtoffer van zijn. Dat wilt hij ons laten zien. Besef wel, zegt Jacobus, dat je in de huidige wereld met de armen in hetzelfde bootje zit. He? En is het vandaag zo anders, vrienden? Als een rijke u voor de rechtbank daagt, of u klaagt een man om een of andere reden, dan ben je binnen de kortste keren door uw beperkte middelen heen, wanneer dat die procedure eindeloos gerekt wordt met een batterij van advocaten. En wat baat het u dan als je uiteindelijk in het recht wordt verklaard en dat die rijke veroordeeld wordt als je daardoor financieel volledig aan de grond zit door de advocatenkosten? Het is dat hij wil aangeven, snap je? We zitten in hetzelfde schuitje. Daarom zegt hij tegen hen, u hebt echter de armen oneer aangedaan. Zijn zij het niet die de uitnemende naam die over u aangeroepen is lasteren? Ja, de rijke die lacht en spot in uw gezicht, he. Wanneer dat je zegt, ik vertrouw op Jezus. Hij wijst aan zijn portefeuille en hier zegt hij, dat is mijn God waar ik op vertrouw. Begrijp je nu, vrienden, waarom de Jacobus zo gechoqueerd is, wanneer zij die Jezus naam beleiden volgens de norm van de wereld, denken en handelen door ontzag te kennen voor rijken en minachting voor de armen. William? Maar weet je, vrienden, onze God verkiest de armen om het onrecht te verhelpen dat hen door de rijken aangedaan is. Dat is het eerste wat we kunnen zeggen. Maar niet alles is daarmee gezegd, vrienden. Om terug te komen hier tot de tekst in Deuteronomium hoofdstuk 10, dan kunnen we leren wat er precies met uitverkiezing bedoeld wordt, wanneer Jacobus het heeft over de uitverkiezing van de armen. En ik wil dat hier toch wel eens onderstrepen, Want 90% van de evangelisten in Vlaanderen, als het niet meer is, zijn grote Israël-fans. Die maar blijven beweren dat etnisch Israël nog steeds Gods uitverkoren volk is. Je kent dat wel, hè? Maar dan heeft men volgens mij nog niet echt berekend met wat God precies bedoelt met uitverkiezing. Wat zij ermee bedoelen is een andere zaak, maar wat bedoelt God ermee? Jacobus heeft het over Gods uitverkiezing van hen die arm zijn in de ogen van de wereld. Dat is de beste vertaling trouwens. Hen die arm zijn in de ogen van de wereld. Maar ik weet niet, vrienden, nergens in Israëlse schriften kan je lezen dat God de armen uitverkiest. Nergens staat dat. En dat is nu weer het punt. De achtergrond voor de uitverkiezing waar Jacobus op wijst, ligt precies in Israëls geschiedenis. Want herinner u, toen dat de Heere God Israël uitverkoos onder de volken, waren zij op dat moment arm. Arme slaven, arme vreemdelingen in Egypte. En telkens weer wordt Israël erop gewezen en wordt er bij hen op aangedrongen om juist om die reden de weduwen en de wezen en de vreemdelingen liefdevol en rechtvaardig te behandelen. Daarom heb ik hier weer gekozen voor die tekst in Deuteronomium. Vers 15 lezen we: maar alleen voor uw vader heeft jouw wel liefde opgevat om hen lief te hebben. En hij heeft hun nageslacht na hen u uit alle volken en verkozen uitverkoren, zoals het heden ten dagen nog is. En wat wordt er dan gezegd? Besnijd dan de vooruit van uw hart en wees niet langer haarstallig. En waarom? Want, let op het woord, want Jahwe, uw God, is de God der goden en de Heer der heren. Sla een stuk over. Die recht verschaft aan de wezen en de weduwe, die de vreemdeling lief heeft door hem brood en kleding te geven. Daarom moet u de vreemdeling lief hebben, want u bent zelf vreemdelingen geweest in het land Egypte. Mag ik u vragen, waarom zijn ze uitverkoren? Waarom moeten ze hun hart besnijden? Wat verwacht God van hen? Dat ze zijn liefde en zorg voor de vreemdeling, de weduwe en de wezen toch betonen? Wees heilig, zegt de Heer, want ik ben heilig. Wat zou je daarmee bedoelen, denk je? Dat, hè? Snap je, mensen? Moest je denken, Jos, is dat een beetje ver gezocht? Weet je nog, we hadden vorige keer nagedacht over Leviticus 19 en het gebod van de liefde van de naaste. Weet je wat er daar staat in Leviticus 19, vers 15? Ik ga het je voorlezen. 35, sorry. Voor hen die het wel opslaan. Leviticus 19, vers 35. De vreemdeling die bij u verblijft, moet voor u zijn als een geboren Israëliet. U moet hem lief hebben als uzelf. Want u bent zelf vreemdeling geweest in het land Egypte. Ik ben Jahwe, uw God. Broeders en zusters, Israël werd niet uitverkoren omwille van zichzelf om een exclusieve natie te zijn, maar om een lichtend voorbeeld voor de volkeren te zijn. Een tegencultuur die in contrast tot die overige volken de armen Gods liefde, Gods goedheid en zijn barmhartigheid diende te betonen. Dat is wat de uitverkiezing van arm Israël tot hoofddoel had. En hoe deden ze in het land? Waren ze een rolmodel voor de volkeren rondom? Ik ga één stukje lezen uit de profeet Amos 2, vers 6 en 7. Zo zegt Jahwe: vanwege 3 overtredingen van Israël, ja, vanwege 4, zal ik er niet op terugkomen en ga zijn ballingschap sturen. Hè? Omdat zij de rechtvaardigen voor geld verkopen en de armen voor een paar schoenen. Ze snakken ernaar dat het stof van de aarde op het hoofd van de geringe is. Ze duwen de zachtmoedigen van de weg. Ik zou, denk ik, uit alle profeten, groot en klein, wel een passage kunnen citeren waar Israël aangeklaagd wordt als zij als natie dat grandioos in gefaald hebben, geoordeeld werden en uit het land verdreven werden. Broeders en zusters, God kent geen vriendjespolitiek, hè? Uitverkiezing plaatste Israël niet boven de volkeren, nee, maar te midden van de volkeren om een voorbeeldnatie te zijn. Uitverkiezing is geen exclusieve positie, hè? Maar bovenal een verantwoordelijkheid om als Gods beelddragers Gods karakter te weerspiegelen. En hier ligt opnieuw die parallel tussen arm Israël, dat eertijds onder de volken uitverkoren werd om een rolmodel te zijn voor de volkeren, en de armen in de ogen van de wereld, die God nu onder het nieuwe verbond uitverkoren heeft, om als rolmodel te dienen voor allen die willen deel krijgen aan Gods koninkrijk. Al wie het koninkrijk wil beërven, dient aan het modelvoorbeeld van de armen die God liefhebben te voldoen. Dus, net zoals etnisch Israël niet uitverkoren was om exclusief Gods volk onderscheiden van alle volken te zijn, maar om voor alle volken een lichtend voorbeeld te zijn, wel, zo zijn de armen ook niet uitverkoren om exclusief Gods koninkrijk te beërven, maar omwille van alle overige mensen. Om hen tot een lichtend voorbeeld te zijn van hen die het koninkrijk zullen beërven. En toen dat zo overdacht, moest ik denken aan de woorden van de Heer Jezus. U kent ze wel. U bent het zout van de aarde. Als nu het zout smaakloos wordt, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertreden te worden. U bent het licht van de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. Ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de kandelaar. En zij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Dat is een stukje uit de bergrede die jullie allemaal kennen. En hoe opent de bergrede met de zalig spreking? En het eerste is inderdaad... Ja, inderdaad, in Matthäus. En in Lucas wordt het, en hij hief zijn ogen op, in Lucas 6, vers 20, naar zijn discipelen en zei, gelukkig u armen, want van u is het koninkrijk van God. En daarom heb ik die versie verkozen, omdat hij letterlijk armen staat. Maar waren de 12 meeste discipelen echt arm? Nee, nee. En moesten ze van de Heer Jezus gaan leven, like paters, en een belofte van armoede gaan afleggen? Nee. Het is de houding van de arm die de Heer Jezus' discipelen moeten kenmerken. Dat is de houding. Geen andere zekerheid te kennen dan God in hun leven, waarop dat ze al hun geloofsvertrouwen stellen en gering denken van zichzelf als armen die zij niet boven de ander kunnen plaatsen en geen misbruik van anderen kunnen maken omdat zij geen enkele plaats of aanzien hebben in de samenleving. Hun status wordt ook niet door de wereld beoordeeld, hè? Maar hoe dat God hen evalueert en beoordeelt, daar gaat het om. En daarom heeft Jacobus ook zoveel aandacht om telkens te richten op het komende oordeel. Dat is geen favoriet onderwerp in de evangelische wereld. Maar toch is dat voor Jacobus zeer belangrijk. Omdat het inderdaad niet gaat om hoe dat de wereld ons beoordeelt, hoe dat wij gezien worden in de sociale orde in ons land. Maar hoe dat God ons ziet. Daarin ligt onze waardigheid en onze identiteit uiteindelijk. Dus ik dacht, ik ga het toch een keer delen met mijn broers en zusters, want ik denk dat het toch een heel ander licht werpt op deze brief en op het onderwijs ook van de Heer Jezus, dat je zo heel duidelijk ziet hoe dit met elkaar aansluit en dat je proeft wat er nu van echt van ons verlangd wordt als erop gewezen wordt dat het de armen zijn die het koninkrijk van God zullen binnengaan. Hoe dat we dat moeten zien en hoe dat we dat moeten begrijpen. Vandaar, ik denk dat er genoeg en voldoende stof is hier tot nadenken.